ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look, Sid, stay out of this.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in ons filmprogramma. Vandaag bespreken we de film Oktober Baby. Deze film vertelt het verhaal van een jonge vrouw die op zoek gaat naar haar moeder nadat ze heeft ontdekt dat ze een overlevende is van een abortus. De makers van deze film hebben zich laten inspireren door een waar gebeurd verhaal, het levensverhaal van Gianna Jessen. De regisseur van de film, John Irwin, wist niet dat dat bestond, dat dat mogelijk was, een abortus overleven. En dat is de reden dat hij samen met de christelijke filmmaker Alex Kendrick de film is gaan produceren. Het is dus een waar gebeurd verhaal, het echte levensverhaal van Gianna Jessen. Wie is deze vrouw? Wel, ze is eigenlijk een Amerikaanse vrouw die geboren is in Los Angeles op 6 april 1977. Gianna werd geboren na een mislukte abortus door middel van zoutinjectie. Op 4-jarige leeftijd werd ze geadopteerd. En toen ze de ware toedracht rond de gebeurtenissen bij haar geboorte had vernomen, dat was in 1989, ze was toen 12 jaar, is ze in de jaren 90 een overtuigd pro-life activiste geworden. En een zin die Gianna altijd zegt: als abortus alleen om de rechten van vrouwen gaat, wat waren dan mijn rechten? Een hele straffe uitspraak, maar zeker begrijpelijk voor iemand die een abortus heeft overleefd. Gianna reist nu nog steeds de wereld rond en getuigt van haar leven, leven die bijna niet was. Voor deze film, Oktober Baby, heeft Gianna zelf een lied gezongen. De titel van dit lied is Ocean Floor. En met dit lied starten we onze uitzending en dan zullen we het verhaal van de film vertellen.
Well, I guess I could have stayed ashore. Didn't have to go. They say sometimes you find yourself, you gotta let go. And the water's cold around me now, so far below. And I hear a voice beside me now, try to let go. And I'm just here in the ocean floor, but the world's not moving. In the quiet, something has changed. I can hear God call my and look back on all my days above.
how I was blessed. And that wasn't all I could have been, that I confess. But I love my God and family. No regret.
Is een jonge vrouw van 19 jaar oud. We zien dat ze zich aan het voorbereiden is. Ze is de hoofdrolspeelster in een theaterstuk. Ook haar ouders, Jacob en Grace, zitten in de zaal die overvol is. Maar zodra het stuk begint, voelt Hannah zich slechter en slechter. En dan zakt ze door haar benen. Haar vader loopt naar het podium, maar Hannah kan precies niet ademen. En haar vader kan precies niet helpen. Ze heeft eigenlijk een epileptische aanval. Jacob, haar vader, schreeuwt haar naam in de hoop dat ze bij bewustzijn blijft, maar dat lijkt niet te werken. Een paar dagen later zien we Hannah in het ziekenhuis. Haar vader bespreekt haar medische toestand met een collega. Er is goed nieuws. Ze mag naar huis, maar ze moet wel een paar dagen later terugkomen op consultatie om de uitslagen van de testen te bespreken. En dus een paar dagen later komt Hannah samen met haar ouders terug bij de dokter. De resultaten van de testen zijn in orde en er is dus blijkbaar niet gelijk iets aan de hand. Hij denkt dat ze haar epilepsie anders moeten aanpakken. De dokter vertelt ook dat al die operaties aan haar heup, die ze als kleinkindje heeft moeten ondergaan, alle epilepsieaanvallen, de astma en alle medische problemen die ze nog heeft, dat alles eigenlijk één oorzaak heeft. Ze is op 24 weken al geboren. Ze was dus een prematuurtje. Hannah schrikt echt van dit nieuws.
Why am I sick?
You were born very prematurely, 24 weeks. Premature birth or low birth weight and a traumatic delivery can be associated with this condition.
I was premature, and that's why I'm sick.
Hannah, we're concerned about you because of the physical and emotional symptoms that you're having.
What do you mean, emotional?
Ben ik daarom ziek? Vraagt Hannah. De dokter denkt dus echt dat alles gelinkt is. En hij zegt ook, ja, niet alleen de lichamelijke symptomen bewijzen dat, maar ook de emotionele symptomen. En Hannah begrijpt niet wat hij bedoelt. De dokter denkt dus dat alles gelinkt is. Hij leest een passage uit Hannah's dagboek, passage die eigenlijk doorgemaild werd door haar vader. Ik voel me dood van binnen. Nee, zelfs erger dan dood. Waarom voel ik me toch zo ongewild? Waarom heb ik het gevoel dat ik beter dood zou zijn en dat ik geen recht heb op het leven? Hannah is geschokt dat haar vader haar dagboek heeft gelezen. Maar we zien ook dat de moeder van Hannah het niet goed vindt dat haar man dit zomaar doorgaf aan de dokter. Maar dat is ook niet alles wat Hannah te horen krijgt.
Hannah, we're not your biological parents.
Hang on, that's not how I wanted to tell you.
Why didn't you tell me I was adopted?
Okay, Hannah, you were born premature because you are the survivor of a failed abortion.
Vertel op, zegt Hannah. Hannah, we zijn je biologische ouders niet, zegt haar moeder. Wacht, zegt haar vader, zo wilde ik het je niet vertellen. Waarom hebben jullie nooit verteld dat ik geadopteerd was? Hannah, zegt haar vader, je bent te vroeg geboren omdat je voortkwam uit een mislukte abortus. Hannah weet niet meer wat zeggen. Dit komt als een klap aan. Tranen rollen over haar wangen. De dokter zegt nog een aantal punten, zoals dat ze best naar een psycholoog moet gaan om de emotionele symptomen te bestrijden. Maar Hannah luistert niet. Ze heeft even geen grip meer op de realiteit. Ze moet even bijkomen van al dat nieuws. Alles wat ze kent, haar hele leven, is voor haar eigenlijk nu een leugen. Ze loopt weg van het ziekenhuis en gaat naar een van haar plekjes in de natuur, waar ze zich veilig voelt en kan nadenken. Na een lange tijd gaat Hannah terug naar huis. Haar ouders zitten in de salon en ze zijn aan het discussiëren. Jacob, haar vader, wil met haar spreken, maar zij wil niet spreken.
I don't want to talk about it.
And what do you want?
I want to see my birth certificate.
Why?
Because I want to know who I am.
This is who you are, Hannah.
Okay, well, I want to know who my birth mother is. I want to know how I can find her.
I can't do that.
Why?
Because I can't. I can't. All right, I can't do that because I have no idea who your birth mother is. I have no idea where she is. When she...
Here. It's your birth certificate. Thank you.
Wat wil je dan als je niet wil spreken? Vraagt haar vader. Ik wil mijn geboorteakte zien. Waarom? Vraagt haar moeder. Ik wil weten wie ik ben. Dit is wie je bent, antwoordt haar vader. Ik wil weten wie mijn echte moeder is dan. Ik wil haar vinden. Dat kan niet, zegt haar vader. En waarom niet? Dat kan gewoon niet. Omdat ik geen idee heb wie je echte moeder is. Ik heb geen idee waar ze kan zijn, zegt haar vader. Dit is je geboorteakte, zegt haar moeder. Dank je. Hannah gaat weer even weg van huis. Ze gaat weer naar een van haar plekjes waar ze zich goed voelt. Daar hoort ze geluid en ziet ze haar beste vriend Jason die langskomt. Hij vraagt haar hoe het gaat, maar ze antwoordt dat het echt niet goed gaat. En als hij vraagt als ze erover wil spreken, zegt ze nee. En toch begint ze uit haar eigen alles te vertellen.
Well, life is a lie.
Why do you say that?
The hip surgeries. The nightmares. The asthma. The seizures. All of it's connected. My parents aren't my parents. They adopted me. They adopted me because my birth mother tried to abort me.
Mijn hele leven is een leugen, zegt Hannah tegen Jason. Hoezo? De heupoperaties, de nachtmerries, de astma, de aanvallen, alles is met elkaar verbonden. Mijn ouders zijn mijn ouders niet. Zij hebben mij geadopteerd. Zij hebben me geadopteerd omdat mijn echte moeder me wilde aborteren. Ik moest het niet overleven. En ik overleefde het maar net. Ze vertellen me alleen dat ik in een ziekenhuis in Mobile, Alabama, geboren ben En dat is 12 uur rijden. Ik heb geen idee hoe ik er moet komen. Of wat ik er zou doen. Ik wil gewoon antwoorden op al mijn vragen. Ik wil gewoon verder met mijn leven. Snap je? Want ik heb het gevoel dat ik vastzit. Alsof er geen uitweg is. En ik zit vast op een plek die ik haat. Maar ja, ik zei dat ik er niet over wilde praten. Wauw, Anna, wat erg, zegt Jason. Sorry, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik kan me voorstellen dat je je nu slecht voelt, maar geloof me, het wordt beter. Dat is wel behoorlijk optimistisch, antwoordt Hannah. Luister, het komt wel goed, dat beloof ik je. En Hannah gaat terug naar huis. En daar schrijft ze in haar dagboek: zal de waarheid je vrijmaken? Jason nodigt Hannah uit om mee te komen op vakantie samen met hun vrienden en Jason zegt dat ze dan langs Mobile in Alabama kunnen rijden, opdat Hannah dan het ziekenhuis kan bezoeken waar ze is geboren en misschien iets ontdekken over haar echte moeder en zo haar vragen beantwoorden. Maar de lange reis verloopt niet altijd even leuk. Uiteindelijk gaat Hannah alleen met Jason naar Mobile in Alabama. En als ze daar uiteindelijk bij het ziekenhuis zijn aangekomen, waar Hannah geboren is, zien ze dat het ziekenhuis gesloten is, verlaten. Ze breken in de hoop om nog dossiers te vinden van patiënten en dus eventueel die van Hannah's moeder. Maar de politie arresteert ze wegens inbraak. De politieofficier die ze ondervraagt is heel vriendelijk. Hannah vertelt haar verhaal en ze vertelt ook over het ziekenhuis waar ze geboren is. En plots herinnert de officier zich dat ziekenhuis en zoekt een dossier op. Daar vindt hij het adres van de verpleegster die Hannah's geboorteakte heeft ondertekend. De officier laat ze vrij en hij meldt de inbraak niet. Hannah en Jason zijn zo dankbaar. En blij dat ze nog een aanwijzing hebben om de echte moeder van Hannah op te sporen. En net voordat ze het bureau verlaten, vraagt de officier aan Hannah: wacht nog even. Wat ga je dan zeggen? Wat ga je tegen je moeder zeggen als je haar vindt? Ik weet het niet, antwoordt Hannah. De politieofficier vervolgt: mijn vrouw zegt altijd: de mens is prachtig onvolmaakt. Ze is zwanger van ons vierde kind, dus ik begrijp wel wat je meemaakt en hoe moeilijk het moet zijn. Maar het leven is niet altijd zwart-wit. Veroordeel de misdaad, niet de misdadiger. Veel succes met je zoektocht.
Oh, you know what? Wait a minute. What would you say? I mean, if you find your mother, what will you say? I'm just curious.
I don't know.
My wife has this thing she says. To be human is to be beautifully flawed. And, well, she's 5 months pregnant with our fourth, so I think I understand what you're going through and how hard it must be. So, you know, life isn't always black and white. So, hate the crime, not the criminal.
Jason en Hannah gaan naar het adres van de verpleegsters. Hannah wil dit alleen doen en dus wacht Jason in de auto. Als Mary, de verpleegster, de deur open doet en vraagt wat ze kan doen, vraagt Hannah waarom ze haar geboorteakte heeft ondertekend. En ze mag binnenkomen bij Mary. Mary weet nog heel goed wat er is gebeurd. Ze vertelt het verhaal van Hannah's moeder. Ze was amper 18 jaar toen ze in de kliniek kwam. De vrouwen die daar kwamen, zegt Mary, wisten precies wat ze wouden. Behalve je moeder. Zij had zoveel twijfels.
Well, something must have gone wrong. I wish I knew what. But when I went to see your mother, She was just awakening. And the doctor was telling her that it had been a failed attempt.
Is that normal?
For him. There were things that happened there. Terrible things. Things they had me do. When you hear something enough times, somehow you start to believe it. It was tissue. That's what they told us. It was tissue that couldn't survive. Non-viable tissue.
Halfwege de abortus. Wel, er moet iets verkeerd gegaan zijn. Ik weet niet precies wat, vertelt Mary. Maar toen ik bij je moeder langsging, werd ze net wakker. En de arts vertelde haar dat de ingreep mislukt was. Er gebeurden daar dingen, vreselijke dingen. Dingen die ze ons lieten doen. En als je vaak genoeg iets hoort, begin je het natuurlijk te geloven. Het was gewoon weefsel, zeiden ze. Weefsel dat niet levensvatbaar was. Mary vertelt verder. Je moeder kwam de volgende dag terug. Ze zei dat ze de ingreep wilde afmaken. Ze moest naar school voor een carrière. En dat kon niet met een kind. Dus dit was de enige manier. Ik zag meteen, zegt Mary, dat ze weeën had. Maar ze was te naïef om het door te hebben. Ik had twee opties, vertelde Mary. En ik bracht haar naar het ziekenhuis. Toen we daar aankwamen, was ze klaar om te bevallen. Ze smeekte me om te blijven. En aangezien ze echt niemand anders had, bleef ik bij haar. En dan vertelt Mary, de verpleegster, iets wat Hannah nog niet wist.
Your brother came first. I'll always...
Brother? I'm sorry. What are you talking about?
Hannah, your mother was carrying twins. And your brother came first. And I always remember him. He was so teeny. He was less than a pound. And he was damaged. His arm was missing, completely gone. Torn off during the failed attempt. But he was just... I saw him shaking there. I saw the pain. And I didn't see no tissue. I just saw the face of a child.
Je broer kwam als eerste, zegt Mary. Ik zal altijd... Mijn broer? Waar heeft u het over? Hannah... Je moeder was in verwachting van een tweeling. Je broer kwam als eerste en ik zal hem nooit vergeten. Hij was zo klein. Hij woog minder dan 400 gram. En hij was beschadigd. Zijn arm was verdwenen. Die was eraf getrokken bij de abortus. Hij was gewoon... Ik zag hem bibberen. Ik zag de pijn. En ik zag geen weefsel. Ik zag het gezicht van een kind. Hannah weent zachtjes. En Mary vertelt verder aan Hannah. Jij was de grote verrassing. Niemand wist van je, ook je moeder niet. En je kwam eruit met je grote ogen. Je was prachtig. Ik ben nooit teruggegaan naar de kliniek, zegt Mary. Ik ben ook gestopt als verpleegkundige. Mary geeft het ziekenhuisbandje van Hannah's moeder aan Hannah. Mary geeft het ziekenhuisbandje van Hannah's moeder aan Hannah. En dan vraagt ze wat er met haar broer is gebeurd. Mary lijkt verrast door haar vraag en vertelt dat haar ouders ze allebei hebben geadopteerd. Dan begrijpt Hannah er echt niks meer van. Waar is haar broer dan? En haar broer heeft eigenlijk nooit het ziekenhuis verlaten. Hij is overleden 4 maanden na zijn geboorte. En dan vertelt Mary iets waar Hannah dan toch van verschiet.
I know where your birth mother is. I saw her not long ago. And she did get that education and she does have that career. Her name is Cindy Hastings. Now she works at a law firm in town.
Ik weet waar je biologische moeder is. Ik heb haar laatst nog gezien. Ze is inderdaad naar school gegaan en ze heeft die carrière dat ze zo graag wenste. Ze is wel van naam veranderd. Hannah luistert heel aandachtig. Haar moeder heet dus Cindy Hastings en werkt in een advocatenbureau. Ik moest dit allemaal aan je vertellen, eindigt Mary. Dank je, antwoordt Hannah. Hannah is ondersteboven van dit nieuws. Ze weent en scheurt het kaartje waar de gegevens van haar echte moeder op staat. En als ze samen met haar beste vriend Jason aan de zee gaat nadenken over alles wat haar verteld is, zegt ze tegen Jason: weet je, ik begin te denken dat ik dit niet had moeten uitzoeken.
Nothing that's happened is your fault.
Jason antwoordt haar: niks wat er gebeurd is, is jouw fout. Ze besluit om langs te gaan bij haar echte moeder. En als ze aankomt bij het advocatenkantoor, is haar moeder, Cindy Hastings, nog niet aanwezig. Stiekem gaat ze het bureau binnen waar haar naamkaartje Cindy Hastings op de deur staat. Als ze in haar bureau komt, ziet ze tekeningen van een kindje. Ziet ze een familiefoto, haar moeder, blijkbaar de man van haar moeder, en een klein meisje. Haar halfzus dus eigenlijk. Maar als Cindy Hastings binnenkomt, weet Hannah niet meer wat zeggen. Het is de eerste keer dat ze haar moeder in het echt ziet. En deze weet niet eens dat ze haar dochter is. Maar dan begint ze te vertellen.
I was born October the 7th, 1991, at Mobile General Hospital. I guess I came here because I hope that meant something to you.
Mijn naam is Hannah Lawson. Ik ben op 7 oktober 1991 geboren in het ziekenhuis van Mobile in Alabama. Cindy Hastings verschiet als ze de naam van het ziekenhuis hoort. Ze stopt met haar werk en kijkt Hannah aan, met tranen in de ogen. Hannah gaat verder. Ik ben hier omdat ik hoopte dat het u iets zou zeggen. Cindy weet niet meer wat denken of zeggen. Ze fluistert alleen: ik weet niet wat je wil. En dan komt er een man binnen, haar man blijkbaar. Kom je, zegt hij, we moeten gaan. Lily wacht op ons. Oh, sorry, zegt hij als hij Hannah ziet. Wie is die, vraagt hij aan Cindy. En dan volgt er een korte stilte. En dan zegt Cindy iets dat Hannah erg pijn doet.
Oh, I'm sorry. Who's this?
I have no idea. I don't know.
Ik weet niet wie ze is. Geen idee, antwoordt Cindy op de vraag van haar man. En Hannah verlaat het kantoor, maar als ze buiten is, ziet ze Cindy in een auto stappen, samen met een klein meisje, Lily, de dochter van haar moeder. En Lily wuift naar Hannah. Als ze buiten staat, komt haar vader langs. We gaan naar huis, stap in. En ze gaan naar huis. En voordat ze vertrekken, zegt haar vader tegen Jason dat hij geen contact meer mag hebben met zijn dochter, Gedurende heel de reis zwijgt Hannah tegen haar vader en wil ze niks zeggen. Tot op het moment dat ze dan toch een vraag stelt. Wat was zijn naam? Wiens naam? Vraagt haar vader. Die van mijn broer. Nu komen de tranen in de ogen van Hannah's vader. En dan vertelt ze dat ze haar moeder gevonden heeft. Lieverd, zegt haar vader, ik wilde het je vertellen. Ja hoor, zegt Hannah en ze loopt weg. Jonathan, roept haar vader. Zijn naam was Jonathan. En ze gaan naar huis. Hannah mag van haar vader een tijdje niet naar school. Een echte reden is er niet, maar hij wil gewoon niet dat ze opnieuw aanvallen krijgt. En op een dag, terwijl Hannah in haar kamer is, komt haar moeder binnen. Ze wil graag uitleggen waarom ze eigenlijk niet eerder hebben gezegd dat Hannah geadopteerd was. Ze laat een foto zien van haarzelf aan Hannah. Oh, je was precies zwanger op die foto, reageert Hannah. Dat was ik ook, zegt haar moeder. Van een tweeling. En nu volgt Hannah echt niet meer.
20 weeks in that picture. Twins.
You were pregnant with twins? What happened?
We lost them.
Ze heeft dus een miskraam gehad, twee miskramen. De tweeling is overleden. Ze waren er kapot van. En zo is ze vrijwilligster geworden bij een crisiscentrum voor zwangere vrouwen. En dan vertelt ze dat er een prachtige kathedraal staat, om de hoek van het crisiscentrum. En daar ging ze elke middagpauze even naartoe om te bidden. En dan vertelt ze, ik zal het nooit vergeten, op 17 oktober ging ik terug naar mijn werk. En ik zag een aanplakbiljet waarop stond, tweeling, achtergelaten, 24 weken. We wisten dat jij en je broer even oud zouden zijn geweest. Hannah, je bent ons wonder.
And I'll never forget. October 17th, I went back to work. And I saw a bulletin. And it said, twins. Abandoned. 24 weeks. We knew you and your brother would have been the same age. Hannah, you are our miracle.
En Hannah besluit dan om naar de kathedraal te gaan waar haar moeder het over had. En als ze daar aankomt, is er een priester die net alles ging afsluiten. De priester gaat naast Hannah zitten en Hannah vertelt haar hele verhaal.
Well, 3 weeks ago I found out that my entire life is a lie.
3 weken geleden heb ik ontdekt dat mijn hele leven een leugen is. Hannah lucht haar hart op bij de priester. Hij luistert rustig naar alles wat Hannah vertelt. Ik ben kwaad op mijn echte moeder, omdat ze me niet wilde. Waarom wilde ze me niet? Wat is er mis met me? Ik heb haar gevonden. En ze wil me nog steeds niet.
I'm angry at my real mom. For not wanting me. Why didn't she want me? What's so wrong with me? I found her. And she still doesn't want me.
En ik voel me schuldig, zegt Hannah. Ik heb ergens het gevoel dat hij nog had moeten leven. En ik niet, zegt ze over haar broer. Ik begrijp het, antwoordt de priester. Weet je, de kathedraal hier is vernoemd naar Sint Paulus. En Sint Paulus stuurde een brief naar de christenen in Colosse.
He wrote a letter to the church at Colossae and said, because we have been forgiven by God, we should forgive each other. In Christ you are forgiven. And because you are forgiven, you have the power to forgive. to choose to forgive. Let it go. Hatred is a burden you no longer need to carry. Only in forgiveness can you be free, Anna.
Omdat wij vergeven zijn door God, moeten we elkaar vergiffenis schenken. Christus heeft je vergeven, en daardoor ben je in staat tot vergiffenis. Je kunt kiezen voor vergiffenis. Laat het los. Haat is een last dat je niet meer hoeft te dragen. Want alleen door vergiffenis kun je vrij zijn, Hannah. En de priester sluit zijn antwoord af met deze zin.
But if the Son shall set you free, you will be free indeed.
Maar als de Zoon je vrijmaakt, ben je werkelijk vrij. Hannah verlaat de kathedraal. Ze is blijkbaar opgelucht, alsof er een grote last van haar schouders is gevallen. De volgende dag komt Hannah's vader in haar kamer. Hij wil zich excuseren voor zijn felle reacties en stelt voor om terug te gaan naar Mobile, Alabama, zodat Hannah haar zoektocht naar haar echte moeder kan afwerken. Ze heeft haar natuurlijk al ontmoet en gesproken, maar ze heeft dat hoofdstuk van haar leven nog niet kunnen afsluiten. En daarom gaan ze samen terug naar Mobile. En als ze daar aankomen, dan heeft Hannah een besluit genomen. Ze gaat naar het kantoor van haar echte moeder en zet daar een papiertje op haar bureau. Ik vergeef je. En naast dat papiertje zet ze ook het ziekenhuisarmbandje die ze als baby aan had. Ik vergeef je. Als haar echte moeder dat ziet, want ze was nog niet in haar bureau op dat moment, zakt ze door haar benen. Ik vergeef je. Haar echte moeder is er kapot van, maar ergens toch ook opgelucht. En 's avonds besluit ze om alles te vertellen aan haar man, die natuurlijk van niks weet. Een tijdje later gaat Hannah dan toch naar school, naar de universiteit, en ze gaat zelfs op kot. En nadat al haar spullen in haar nieuwe kot zijn gebracht, zegt ze goeiedag aan haar ouders. En nadat dat gebeurd is, loopt ze terug naar haar ouders.
Thank you.
For what?
For wanting me.
Ze loopt terug naar haar ouders en zegt, dank u. Voor wat, zegt haar vader. Omdat je me wilde.
This is the starting of my greatest fear. I'm all packed up, getting out of here. But then you call and tell me not to go. That I'm the one who put the rock and roll in your life. This is the starting of a brand new day. I never liked this town much anyway. I need the city like I need the rain. Know that somewhere there's a northbound train. Oh, I'll make it without you. Make it without you. Though my body's bleeding, it's my mouth that must be lying now. This is the starting of my far from grace.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aangekomen aan het einde van deze filmuitzending. We hebben de film October Baby besproken. Film gebaseerd op het waar gebeurd verhaal, het levensverhaal van de Amerikaanse Gianna Jessen. En we zullen deze uitzending opnieuw afsluiten met muziek uit de film. Tot de volgende keer.
Human heart is a scary part, in fact, 'cause I could break you and you could break me back. Though my head says just forget it, you'll get hurt and you'll. Time when you have to place your bet, and tonight, never been a gambling man, but if you want to see my hand, ask me now and I won't hesitate, 'cause I'm standing in our way. Hey, hey. Usually